Goedemorgen gemeente. Het is voor de spreker een eer om hier te mogen staan in mijn eigen gemeente. Een groot voorrecht. En eerlijk gezegd had ik afgelopen zondag enige twijfel of ik hier zou staan. Aangezien ik al 2 weken last heb van mijn keel. En misschien zullen jullie dat vandaag nog wel horen. Maar ik zie hier gelukkig al water staan. En daar zal ik zeker gebruik van nemen. Goed, ik wil jullie met jullie beginnen door het lezen van Handelingen 1. Dus we slaan open Handelingen 1 en dan wil ik lezen tot en met vers 14. Handelingen 1, vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, en dat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met vele onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij het gezegd had, werd hij opgenomen, en terwijl zij het zagen, een wolk omtrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hem wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. En die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij hem terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Nou, voor de discipelen was er de tijd hieraan vooraf veel gebeurd. Na 3 jaar achter Jezus aangelopen te hebben, zijn woorden te hebben gehoord en zijn onderwijs te hebben ontvangen, had hij de weg van lijden en sterven gekozen. Iets wat de discipelen nooit zo snel hadden zien aankomen. Het was een hele turbulente tijd voor Jezus' volgelingen. Nadat Jezus in het graf was gelegd, leek alle hoop verloren. En alles wat ze van hun meester gezien hadden en gehoord en geleerd, was dit wel de meest onwaarschijnlijke afloop die ze zich hadden kunnen voorstellen. Maar dan als alle hoop verloren lijkt te zijn, is daar het bericht van de eerste getuige die getuigt over Jezus' opstanding. Eerst konden ze het niet geloven. Jezus had zichzelf getoond aan de getuigen en het was nu zeker. Hij is opgestaan en hij leeft. Hun Heere leefde en had de dood overwonnen. Opeens was er heel veel duidelijk van de woorden van Jezus die Jezus eerder gesproken had. Schriften waren nu vervuld. De Heer Jezus had zich inmiddels aan vele mensen vertoond. En hen als bewijs zijn wonden laten zien in zijn middel en zijn handen. En in ons tekstgedeelte lezen we over Jezus en zijn volgelingen die samen wandelen op de Olijfberg naar Jeruzalem. En deze situatie is nog niet onbekend wanneer we de evangelieën lezen. We zien namelijk dat Jezus vaker met zijn leerlingen wandelde en hen op die manier onderwees. Dus in eerste oogopslag lijkt er hier in deze situatie, als we het zo lezen, weinig veranderd. Als we kijken naar de situatie voor Jezus sterven en lijden en lijden sterven. Toch zal alles nu snel anders worden. En er een nieuwe tijd aanbreken. Een tijd waarin de kerk zou gaan opbloeien. En het evangelie over de aarde zou worden verspreid. Het boek Handelingen laat ons dit eigenlijk zien. Wanneer we Handelingen 1 openslaan en beginnen te lezen bij het begin, wat we net gedaan hebben, heeft Lucas, de schrijver van Handelingen, een inleiding. Wat opvalt is dat Lucas niet heeft over de inhoud van Handelingen, maar een samenvatting geeft van het eerste boek. Het eerste boek, dat is natuurlijk het evangelie naar Lucas. Handelingen zijn een vervolg op. De geadresseerde is een Theophilus. En nu kan het zijn dat dit echt een geadresseerde was, waar Lucas op verzoek de boeken voor schreef. Het kan ook zo zijn dat Theophilus staat voor alle lezers die de boeken, het evangelie van Lucas en Handelingen zouden lezen. In de eerste twee versen wordt Jezus' aardse bediening samengevat van A tot Z. Het belang van de eerste twee versen zit wel in de juiste interpretatie van het zinnetje, tot op de dag. Wanneer je deze tekst immers snel zou lezen, zou je namelijk kunnen denken dat Jezus' bediening ophield met zijn hemelvaart. Dat is niet zo. Wat hier wordt bedoeld, is dat Lucas' evangelie ophoudt met hemelvaart. Dus het zinnetje tot op de dag gaat over de inhoud van het boek. Jezus' bediening op aarde hield dan wel op, maar Jezus' bediening door mensen op aarde hield niet op. Wanneer Lucas het woordje tot gebruikt, gaat het dus alleen over de inhoud van het boek, van zijn evangelie. In vers 3 legt Lucas duidelijk de nadruk op de echtheid van Jezus' opstanding. Lucas vertelt dus niet alleen dat Jezus aan veel mensen heeft laten zien, maar ook dat deze vertoningen gepaard gingen met onmiskenbare bewijzen. Onmiskenbaar. Het feit dat Jezus leeft is dus een zekerheid en valt niet in twijfel te trekken. Nou, waarom vindt Lucas het nou zo belangrijk dat zijn lezers weten dat de opstanding niet te betwijfelen is? Nou, naast het feit dat de mensen betaald werden om de opstanding te ontkennen, en dat gebeurde, is deze waarheid cruciaal voor het evangelie en de handelingen die daarop volgen. Een twijfelachtige opstanding zou het evangelie namelijk compleet onderuit halen. Nou, ook vandaag de dag is er weinig veranderd. Ook vandaag de dag horen we steeds meer geluiden van mensen die menen dat de opstanding alleen geestelijk is. Dat we het niet te letterlijk moeten nemen. Dat Jezus niet lichamelijk is opgestaan. Gods woord spreekt hier duidelijk over. Het gaat hier over onmiskenbare bewijzen. Het valt niet te miskennen, niet te ontkennen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het tonen van Jezus' wonden aan zijn volgelingen. En als je wonden kan tonen, dan gaat het om een lichamelijke opstanding. Jezus is opgestaan. En het was hier lichamelijk op aarde. Nou, nu we de korte inleiding op het boek Handelingen hebben besproken, gaan we weer terug naar de Heer Jezus en zijn volgelingen. Die wandelden over de Olijfberg. En wat de discipelen trouwens nog niet wisten, was dat het eigenlijk hun laatste wandeling met de Heer Jezus zou zijn, voor nu. En op een gegeven moment beveelt Jezus hen in vers 4, als we vers 4 dan even bijpakken. Vers 4 staat dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. De discipelen moesten dus niet uit Jeruzalem weggaan, maar ze moesten wachten op de belofte van de Vader. Nou, uit de tekst blijkt, dat lezen we hier, op het einde van deze zin, die u, zei hij, van mij gehoord hebt, dat de discipelen wisten om welke belofte dit zou gaan. Jezus heeft tijdens de tijd die hij hier op aarde was en met zijn discipelen optrok, veel gesproken over deze belofte. Het gaat hier namelijk om de belofte van de Heilige Geest, die Jezus eerder ook wel de trooster genoemd heeft. Nou, ga jullie maar willen opzoeken, Johannes 14, vers 16 tot en met 18. Johannes 14, vers 5, vers 16 tot en met 18. Vers 16 staat: en ik zal de Vader bidden, en dan zal u een andere trooster geven, dat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk, de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. In Johannes 14, vers 16 tot en met 18 lezen we over de belofte die Jezus in Handelingen 1 aanhaalt. De Vader zal een andere trooster geven. Het woord trooster kan hier ook wel vertaald worden als helper of iemand die bemoedigt en versterkt. De belofte waar de discipelen op moeten wachten is die van de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Dan zou de Heilige Geest, waar de Heer Jezus zoveel over gesproken heeft, worden uitgestort. Anders dan de woorden van de Heer Jezus, moeten de discipelen zich weinig hebben kunnen voorstellen van hoe groot dat zou moeten zijn. Wij hebben wat dat betreft een heel andere kijk op Gods woord dan de discipelen dat toen de tijd hadden. Voordat Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om uit te gaan naar alle uithoeken van deze wereld, is er iets belangrijkers. Jezus wil namelijk niet dat de discipelen ook maar iets ondernemen zonder die helper in de vorm van de Heilige Geest. Het is net alsof Jezus wil zeggen: blijf jullie alsjeblieft in Jeruzalem en blijf daar en wacht totdat de Heilige Geest is gekomen, want ik wil niet dat jullie iets doen zonder dat die Heilige Geest ook daadwerkelijk in jullie leven is verschenen. Het ontvangen van de Heilige Geest wordt hier dus duidelijk als een voorwaarde neergezet om werkzaam te zijn in het Koninkrijk van God. Wanneer wij werkelijk willen vrucht dragen en bouwen aan het Koninkrijk van God, is de inwonende kracht van de Heilige Geest een vereiste. In de eerste plaats is het zo dat we opnieuw geboren moeten worden om deel te krijgen aan het genadewerk van de Heer Jezus. Met het deel krijgen aan het genadewerk ontvang je ook de Heilige Geest door de wedergeboorte. Deze geest is het die je eigen geest vernieuwt en je natuur verandert. Door de wedergeboorte en de inwoning van Gods geest zijn we in staat om een leven te leven tot Gods eer. Maar wat een onmogelijke opdracht zou het zijn geweest als de Heer ons niet die Heilige Geest had gegeven. Hij zou ons dan inderdaad achterlaten als wezen, zonder enige helper. Nou, een aantal van jullie zullen misschien de volgende wel een keer gehoord hebben van het varken en de kat. En vat het volgende bijvoorbeeld niet te letterlijk op. Ik hoop dat het zal landen. Wanneer je nou niet opnieuw geboren bent, dan ben je te vergelijken met een varken. Een varken houdt ervan om lekker in de modder te rollen en zich te voeden met alles wat hij tegenkomt. Wanneer wij nog niet opnieuw geboren zijn, dan houden we op dezelfde manier van de zonde. De zonde hebben een aantrekkingskracht op ons. Net zoals de modder een aantrekkingskracht heeft op het varken. Nou, een kat daarentegen houdt ervan om mooi en schoon te zijn. Wanneer als je een emmer water over een kat heen gooit, het eerste wat die gaat doen is zich schoonlikken. Nou, een kat zal geen spatje modder op zijn vacht tolereren. Hij zal het afstoten. Nou, een wedergeboren christen is als een kat. Ook hij heeft te maken met zonde, ook hij struikelt. Ook hij valt wel eens in de modder. Maar zodra er een zonde in zijn leven komt, dan zorgt de inwoning van de Heilige Geest ervoor dat zijn leven weer schoon wordt. Dat hij afrekent met die zonde. Nou, stel je nu een groot modderig weiland voor. Wie zou er nou schoon doorheen komen? Die kat of het varken? Nou, die kat natuurlijk. Zo is het ook met het leven. Wij kunnen alleen die wedloop lopen, het leven leven, op de manier hoe God dat van ons vraagt, wanneer we de Heilige Geest in ons hebben wonen. Als christen is onze natuur vernieuwd, zodat we zullen blijven in deze wereld, maar werkelijk vrucht zullen dragen. We hebben daar een helper bij nodig met de hoofdletter H. De Vader geeft ons de Heilige Geest, zodat we bemoedigd, getroost en versterkt mogen worden. Nou, in vers 14, aan het einde van het tekstgedeelte, lezen we dat de discipelen gehoor geven aan Jezus' opdracht. En we zien dat ze volhardend bidden en smeken om die belofte, om die Heilige Geest. Hoeveel bidden wij eigenlijk om de Heilige Geest? In ons dagelijks leven. Wanneer we naar ons werk gaan. Wanneer we thuis zijn. Wanneer we een opdracht moeten volbrengen. Wanneer we misschien naar de gemeente gaan. Wanneer we werk mogen doen in de gemeente. De Bijbel leert ons dat we mogen bidden om de Heilige Geest. Voor de eerste keer, wanneer we nog niet tot geloof zijn gekomen. Wanneer we niet wederom geboren zijn. Maar ook bij vernieuwing. Want waar in het verleden grote opwekkingen zijn geweest, begon het altijd bij het gebed, het persoonlijke gebed om vernieuwing, om opwekking. Is het in jouw leven ook soms zo lauw? Ik bij mij in ieder geval wel. En verlang je terug naar je eerste liefde, die was op het moment dat je tot geloof kwam. En ben je misschien moedeloos? En denk je dat het bidden toch weinig zin heeft? Zoek dan kracht in Gods woord, dat ook wel het zwaard van de geest genoemd wordt. En bid om meer van de Heilige Geest. Want in Lucas 11 vers 13 lezen we namelijk: als u die slecht bent en uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. En we mogen de Vader dus vragen om de Heilige Geest. Hij zal het ons niet onthouden als we hem oprecht zoeken. Nou, we lezen verder in vers 6, Handelingen 1 vers 6. Er staat: zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, uit de vraag van de discipelen kunnen we hier dus afleiden dat de discipelen nog steeds een aards koninkrijk verwachten. En alles wat er in de voorgaande tijd gebeurd is, is het dus nog steeds niet duidelijk hoe de vork werkelijk in de steel zat. Door onze ogen onbegrijpelijk. Wij hebben Gods woord. Na alles wat in de voorgaande tijd gebeurd is, is het voor hen nog steeds niet duidelijk. De discipelen hadden Jezus namelijk veel horen spreken over het koninkrijk van God en koppelden dit aan de toekomstverwachting die vele Joden toen de tijd ook hadden. Ze verwachten een aards koninkrijk dat door de Messias geregeerd zou worden. Jezus antwoordt met de woorden: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten. Wanneer Jezus over de tijden of gelegenheden spreekt, dan bedoelt hij de tijden en gebeurtenissen die werkelijkheid zouden worden bij zijn wederkomst. Jezus wijst de vraag dus niet direct van de hand, maar laat hen duidelijk weten dat het niet aan hen is om te weten. De Vader heeft het immers in zijn eigen hand gesteld. Als Jezus andere prioriteiten voor de discipelen heeft weggelegd, dan blijkt wel wanneer Jezus in vers 8 zijn zin vervolgt met het woordje maar. Vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Het is alsof de Heer zegt: laat die tijden en gelegenheden maar aan de Vader in de hemel over. Maar ik wilde jullie hier bezighouden met de volgende opdracht. En daarbij ontvangen jullie de Heilige Geest. En nu stuiten we op een heel belangrijk woordje, namelijk zult. Er staat: u zult mijn getuige zijn. Nou, dat wordt niet bepaald gebracht als een optie. Of als een keuze die je kunt maken. Waarvan je kunt zeggen: nou, dit is echt iets voor mij. Getuige, dat is echt mijn ding. Of je zegt: nou, dat past niet helemaal bij mij. Getuige, dat past niet bij me. Nee, de opdracht die de Heer Jezus geeft, is een van alle volgelingen van Christus. Maar, zoals we het hier lezen, is het eigenlijk wel een opdracht. Kunnen we eigenlijk over een opdracht spreken? Het is alsof het zijn van een getuige hier onlosmakelijk wordt verbonden met het zijn van een christen. Wat is nu per definitie een getuige? Een getuige is iemand die iets heeft meegemaakt, of iemand die iets heeft gezien. Een ooggetuige. Wanneer ik bijvoorbeeld bij de bank sta te wachten, in de rij, om een rolletje collectegeld te halen of zo. En er staan de rijen, en op een gegeven moment hoor ik allemaal lawaai achter me, en dan komen twee gemaskerde mannen, met een bivakmuts op, die komen naar binnen en die plegen een overval. Nou, ik ben dan getuige, of ik het nou wil of niet. De politie zal die overal oppakken en zal mij zien als een ooggetuige, als een getuige. Maar zo is een christen getuige van het evangelie. Toen het evangelie in uw of jouw leven werkelijkheid werd, werd u een getuige van hetgene wat Christus in uw leven heeft gedaan. De Heer pleegde als het ware een overval op uw leven en u was hiervan getuige, of u dat nou wil of niet. Getuigen zijn is dus geen keus, maar een gevolg van het christen zijn. U bent getuige. Er is niets verblijvends aan. Maar of we per definitie getuigen zijn, waarom falen we hier dan zo vaak in? Had Jezus dat dan niet voorzien? En misschien komt de gedachte wel bij u op. Dat kwam in ieder geval wel bij mij op, toen ik dit gedeelte aan het behandelen was. Nou, als Jezus voorzag dat zijn volgelingen getuigen zouden zijn, dan heeft hij zeker niet naar mij gekeken. Nou, maar toch bent u getuige. En let op, de opdracht zit hem alleen in hetgene wat u daarmee doet. Dus u bent getuige, maar wat doet u met uw getuigenverklaring? Wanneer de politie mij na die overval zou vragen van, wilt u naar de rechtbank komen om te getuigen in de rechtbank? Daar heb ik de keuze van. Ik kan komen getuigen in de rechtbank, ik kan het ook niet doen. Ik kan beroepen op mijn zwijgrecht, als het zo heet. Dat is de makkelijkste weg. Nou, zo is het leven ook. U kunt ook weigeren, u of jij kunt ook weigeren, om getuige te zijn van het evangelie. Wanneer de wereld vraagt naar het evangelie, kunt u simpelweg doen alsof u het niet gehoord hebt. Dat is ook de makkelijkste weg. Het is niet makkelijk, want we leven in een tijdgeest die zegt, geloof dat houdt me achter de voordeur. Dat is persoonlijk. Dan ga je zeker niet meenemen in het openbaar, op het werk, op school, waar dan ook. Of je geloof is persoonlijk en het is mooi dat je de kracht uithaalt. Maar dring er vooral niet een ander op. Dat is ook intolerant. Alsof je alleen jouw waarheid de echte waarheid is. Iedereen heeft toch zijn waarheid. En als je erin gelooft, dan is het toch waarheid. Allemaal gedachten die vanuit de wereld op ons afkomen. En hoe makkelijk glijden we als christenen stiekem met de gedachten goed mee? Eigenlijk wordt ons een drempel voor de voeten gelegd die er helemaal niet is. Het is een leugen. Jezus' woorden zijn heel duidelijk. Hij geeft ons de opdracht getuige te zijn. Hij laat geen mogelijkheid over om als christen wel christen te zijn, maar niet van hem getuige te zijn. De evangelie zal en moet verkondigd worden over heel de aarde. Dat is een feit. Wanneer jij jezelf christen noemt, noemt Jezus jou dus zijn getuige. Als we alle smoesen van onszelf en de wereld aan de kant schuiven en werkelijk gaan inzien wat getuigen inhoudt, dan hoeven we er echt niet zo krampachtig mee om te gaan. Jezus zegt namelijk dat we getuigen zullen zijn. Er staat niet, je moet gaan en je moet mijn getuige zijn. Doordat de Heilige Geest in ons woont, kan het niet anders zijn dan dat we een verlangen krijgen om met woorden, maar ook met daden, te laten zien wat er in uw of jouw leven gebeurd is. Als mensen vragen waarom ik bijvoorbeeld over de Heer Jezus praat, dan haal ik meestal een spreekwoord aan. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dat is dan wel een keer gehoord te hebben. Nou, dat is waar. Ook wat dit betreft. Wanneer jouw hart vol is van de Heer Jezus, dan kan het niet zo zijn dat je mond dicht blijft. Dat kan gewoon niet. Je vertelt er namelijk graag over dat wat er in jouw leven gebeurd is groter is dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Je gunt het ook anderen. Maar goed, de andere kant van het spreekwoord is natuurlijk ook waar. Want wanneer mijn hart minder vol is van de Heer Jezus, loopt mijn mond er ook niet van over. Het is echt geen hogere wiskunde om dat in te zien. En ik denk dat we het allemaal wel zullen herkennen. Maar moet je dan altijd overal en iedereen bombarderen met evangelie? Nee, dat denk ik niet. Niks moet. Wanneer je bidt onder leiding van de Heilige Geest in jouw leven, wat de Heilige Geest jou leiden. En hij zal jou laten zien op welke manier, met welke woorden en misschien met daden, op jouw manier mag getuigen, in jouw omgeving. Wanneer je op je werk bent, op school of thuis of waar dan ook, bid dan ook gewoon een keer heel concreet van, wat u me laat zien, waar ik kan getuigen, voor wie ik er kan zijn, vandaag. Hij zal het doen. Nou, we gaan weer terug naar de tekst. We hebben namelijk gezien dat Jezus en volgelingen, zonder dat ze zich daarvan bewust waren, voorbereiden op zijn hemelvaart. Nu is het moment daar, hier wordt opgenomen. Wat een moment moet dat zijn geweest. We lezen verder in vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Jezus werd opgenomen in de hemel voor de ogen van de discipelen. En een wolk onttrok hem van hun ogen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk echt met hemelvaart? In de Bijbel wordt de hemelvaart eigenlijk maar heel kort en bondig beschreven. Het komt wel op een aantal plekken voor, in de evangelie en handelingen. Hemelvaart is daarentegen wel een belangrijke mijlpaal in het verlossingswerk. We lezen op meerdere plaatsen in de Bijbel dat Jezus is verheerlijk moest worden. Eer dat de uitstorting van de Heilige Geest plaats kon vinden. In Johannes 7, vers 39 lezen we letterlijk dat de Heilige Geest er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar deze verheerlijking vond plaats op het moment dat Jezus in de hemel werd opgenomen om aan de rechterhand van de Vader te regeren. Jezus' aardse bediening op aarde was wel ten einde gekomen. En alles was verbracht. Alle eer aan het Lam. En in het tekstgedeelte wordt het helemaal vaak bekeken vanuit het aardse perspectief. Vanuit het perspectief van de discipelen die de Heer Jezus in de hemel zagen opvaren. En wat een ongelooflijk groot gebeuren moet het in de hemel wel niet zijn geweest. Op het moment dat Jezus hier werd opgenomen. We hebben net gelezen, Psalm 25. Hoe mooi dat wel niet geweest moest zijn. Dat de Heer Jezus daar binnenkwam. We hebben net de woorden van broeder Nikian gehoord. En de mensen hadden Jezus al eens op aarde binnengehaald. Met palmtakken, vol lof en de eer. Maar ze hadden een verwachting van een aards koningschap. En Jezus stelde hen daarin teleur. Toen hun verwachtingen niet uitkwamen, lieten ze hem links liggen. In de hemel was er een groot besef van de grootsheid van zijn werk. En kregen alle eer en glorie die hem toekwam. Na een leven vol afwijzing, spot en lijden, zag Jezus eindelijk de eer en glorie die hem al die tijd had toekwam. Naast de verheerlijking was daar het moment dat Jezus plaats nam om te zitten aan de rechterhand van de Vader. We lezen hierover op verschillende plekken in de Bijbel. In Hebreeën 1 vers 3, hoef ik niet op te zoeken, dan lezen we: Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus nadat Jezus zijn leidingswerk hier op aarde voltooid had, nam hij plaats aan de rechterhand van God, van de Vader. Het plaatsnemen naast de Vader laat zien dat Jezus nu de volledige heerschappij heeft over de hele schepping. Alle koninkrijken liggen nu aan zijn voeten. De Heer Jezus daalde af in deze wereld om geboren te worden in een voerbak. Hij werd minacht in zijn leven en hij heeft aan het kruis geleden voor onze zonde. Voor de zonde van degene die hem verachtte. En wat een contrast is dat nu. Met het beeld dat nu geschetst wordt. Jezus regeert en is oppermachtig. Hij is koning der koningen. En iedereen is aan hem ondergeschikt. Alle eer komt hem nu toe. Het feit dat hij plaatsneemt en gaat zitten, geeft ook aan dat Jezus nu helemaal klaar is. Voor zijn werk op aarde, voor zijn bediening op aarde. Als een arbeider die hard gewerkt heeft, gaat Jezus nu zitten. Hij mag rusten van hetgeen wat hij gedaan heeft. Op aarde stonden de discipelen op hetzelfde moment nog steeds naar de hemel te staren. Tot het moment dat er twee mannen in witte kleren, en die mannen, de gebruikelijke interpretatie is dat die mannen engelen waren. En die mannen stonden dus naast de discipelen. Maar wat die mannen zeggen, is nogal sorry, ja. Opmerkelijker dan hun verschijning op zich. Ze zeggen namelijk, in vers 11, waarom staat u omhoog te kijken? Waarom staat u omhoog te kijken? De discipelen zien hun Heer voor hun ogen de hemel ingaan. Jezus werd opgenomen in de hemel. Hun Heer, waar ze zoveel van geleerd hebben, waar ze zoveel mee gewandeld hebben, wordt in één opgenomen in de hemel. En dan zeggen die engelen, waarom staat u omhoog te kijken? En waarom niet? Wat een vraag. De mannen bepalen Jezus, volgelingen, bij het feit dat het verhaal hiermee niet ten einde is. Maar ze mogen vooruitkijken naar de toekomst. Naar de wederkomst. Er wordt een heel nieuw toekomstperspectief neergezet. De discipelen hadden 10 minuten eerder, namelijk, nog een hele andere toekomstperspectief. Namelijk dat van een aards koninkrijk waarin de Heer Jezus koning zou zijn en zou regeren. Maar hoeveel grootser was nu de uitkomst van Gods plan op dit moment? De discipelen zijn nu gezet. Ze mogen nu zelf bouwen aan het koninkrijk van God. Het fundament is gelegd en er kan nu gebouwd worden. En hoe is dat met ons? Hoe staan wij in het leven? Wat is ons perspectief? En wanneer je mag weten gered te zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus, leeft u er ook vanuit. Hoe bent u vooral met uzelf bezig? Bouwt u mee in Gods Koninkrijk? Of vindt u Gods Koninkrijk vooral een fijne plek om te leven? Een fijne plek om te wonen met fijne, hele fijne mensen? Nou, dat is wel zo. Maar daarbuiten is een wereld in nood. En die wereld schreeuwt om het evangelie. Wanneer wij onszelf christen noemen, noemt de Heer Jezus ons zijn getuigen. Wanneer de Heer Jezus terug zal komen, wie zal er dan voor u getuigen dat de mensen in u het licht hebben gezien? Het is niet onze verantwoordelijkheid dat mensen tot geloof komen, zeker niet. Dat kan alleen de Heer werken en doen. Het is echter wel onze verantwoordelijkheid als mensen die het licht gezien hebben, als mensen die de waarheid hebben, om iemand te getuigen. Ja, het is niet makkelijk om te getuigen van een evangelie wat zo tegen de tijdgeest indruist. Maar het evangelie is vandaag de dag nog net zo relevant als dat 2000 jaar geleden was. Wat de wereld ook zegt. Je familie, je collega's, je vrienden. Iedereen heeft de Heer Jezus nodig. Laat je daar ook niet op ontmoedigen en bekijk het leven in het juiste perspectief. Jonathan Edwards stond er bekend om dat hij vaak bad dat de Heer de eeuwigheid aan de binnenkant van zijn oogleden zou plaatsen. Dat elke keer als hij zijn oogleden zou sluiten, dat hij de eeuwigheid voor zich zou zien. Elke keer dat hij zijn oogleden opendeed, dat hij dan het aardse leven weer voor zich zag. Dat alles in het juiste perspectief stond en daarna zou leven. Nou, dit is dan ook mijn gebed voor iedereen, voor alle christenen. Ik ben overtuigd dat wanneer we meer gaan inzien hoe kort, maar van enorme betekenis dit leven is, ons leven gaan veranderen. Dit moet ons levenswijze wel beïnvloeden. Laatst was ik op een conferentie en had Arjen Balenstad, die had een lang touw bij zich, van misschien wel 30 of 40 meter lang, ik weet het niet. En dat een klein eerste stukje was rood gemaakt. Dat eerste stukje stond voor dit kleine leven, deze tijd, deze 100 jaar die we hier op de aarde maximaal hebben. En hij vroeg een jongetje of hij de touwen uitrong, dat ging helemaal aan de andere kant van de conferentiezaal. En in dat perspectief leven we. Het leven is zo kort, maar van zo'n grote betekenis. Voor jou, maar ook voor anderen. Als je er tegenop ziet om van je geloof te getuigen, bedenk dan, alhoewel het niet makkelijk is, dit wel van eeuwigheidsbelang is. Wanneer je dag na dag, week na week, misschien wel jaar na jaar, met een collega samenwerkt, zonder van je geloof te getuigen, wat zal hij dan tegen jou zeggen wanneer Jezus terugkomt? Zou hij zeggen, ik kan me zo voorstellen, misschien zegt hij, maar als jij dat al die tijd al wist, waarom heb je dat dan nooit tegen hem gezegd? Jij wist het. Het evangelie was in jouw leven werkelijkheid geworden. Dag na dag, week na week, jaar na jaar zat je naast hem, maar je zweeg. Aangrijpend. Die collega, die buurvrouw, dat familielid. Het zijn allemaal potentiële broeders of zusters. En het zou zomaar kunnen zijn als ze hier over een aantal weken zitten. Op het moment dat wij getuigen. Zie iedereen, al je medemensen, als een potentiële broeder of zuster. Zie mensen door de ogen van Jezus. Is iedereen dan een evangelist? Is iedereen dan evenmoedig? Is iedereen dan zo welbespraakt? Heeft iedereen dezelfde mogelijkheden om te getuigen? Nee, zeker niet. Dat is gewoon niet zo. Dat hoeft ook helemaal niet. De Heilige Geest is gekomen als helper. Om ons te leiden en de woorden te geven wanneer we die nodig hebben. Hij zal ons leiden. Ook in het getuigen en spreken over het evangelie. Wanneer de Heilige Geest in u of jou woont, mag je gerust bidden om zijn leiding. Om op jouw manier, in jouw omgeving, te gewoon getuigen. We hebben allemaal onze plek ergens in deze wereld. Het leven, het is niet altijd makkelijk en het is vaak hard werken en we zijn vaak al druk genoeg bezig met het leven van ons leven. We zijn geneigd te stellen, maar we zijn wel geneigd te stellen dat onze dagelijkse bezigheden geen eeuwigheidsbelang hebben. Dat is niet waar. Alles heeft eeuwigheidsbelang. Alles wat we hier op aarde doen, doen we in de kracht die God ons geeft. En we mogen dat allemaal doen ter ere van God. We mogen ons leven in het perspectief wat Hij ons heeft gegeven. We mogen alles doen en alles wat we doen zijn licht uitstralen, zodat we van Hem mogen getuigen. Of het nou een woord is of in daden. Misschien is dat wel door trouw te zijn in uw werkzaamheden. Of het bouwen aan een godvrezend gezin. Misschien is het door te evangeliseren op straat. Of het verzorgen van die demente vrouw. Door het steunen van het zendingswerk met uw geld. Of het helpen van die asielzoeker. Misschien door die glimlach naar dat meisje dat op school gepest wordt. Misschien wel door het lezen van de Bijbel met die collega bij jou op het werk in de pauze. Of misschien is het wel uitgaan naar een ver land waar het evangelie nog nooit gepredikt is. Leef je leven zodat deze eeuwigheidswaarde heeft. Jezus is naar de hemel opgevaren en is zittende aan de rechterhand van de Vader. Hij kijkt neer op de aarde en ziet al zijn kinderen hier op aarde. Hij heeft gezegd dat hij ons niet als wezen zou achterlaten. Hij gaf ons zijn geest om ons te helpen om in dit eeuwigheidsperspectief te leven. Om te leven zodat ons leven eeuwigheidswaarde heeft. De mannen in de witte kleden vertelden dat Jezus op dezelfde wijze terug zou komen als met hemelvaart. Hier zien we een vooruitblik op de toekomst. De discipelen zullen misschien wel gedacht hebben dat Jezus tijdens hun leven zou terugkomen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Toch leven ze alsof Jezus elke dag komt terug, zou terugkomen. Nou, wij hebben ook wel een verwachting. Jezus kan terugkomen. Ik geloof er zelf ook in dat het zou kunnen. Uit mijn leven. Het kan ook zijn dat het niet zo is. Maar leef zoals Jezus elke dag kan terugkomen. Alsof elke dag de laatste kan zijn. De discipelen waren getuigen geweest van wat Jezus had gedaan. En getuigen hiervan. Leefden alsof de Heer elke dag kon terugkomen. Dat zien we terug in de hele boek Handelingen. Niemand zal hier waarschijnlijk over 100 jaar meer zijn. Het leven kan zomaar afgelopen zijn. Daar zijn we zelf ook getuigen van geweest in deze gemeente. Wanneer het leven voorbij is, staat ons leven dan op diamant en goud? Of met hooi en stro? Welke dingen in je leven, die je in je leven hebt opgebouwd, zullen de vuurproef uiteindelijk doorstaan? John Piper zegt het pakkend in de titel van zijn boek Don't Waste Your Life. Speel je leven niet. Misschien hoor je dit alles aan, maar kun je nog niet van jezelf zeggen dat je door het bloed van de Heer Jezus vergeving van zonde hebt mogen ontvangen. Nou, de Heer Jezus is naar deze wereld afgedaald om ook voor zondaars zoals wij te sterven. Zodat wij gered zouden zijn. Hij droeg de straf omdat hij zonder zonde was. Hij heeft alles gedragen voor diegenen die in hem geloven. Jezus heeft alles gereed gemaakt en er is geen enkele drempel meer om zijn genade te ontvangen. Wanneer je in Jezus gelooft, heeft het eeuwigheidswaarde. Wanneer Jezus wederkomt, laat er dan niemand hier gevonden worden, zonder te zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Het is nu nog genadetijd. Kom, want alles is gereed. En misschien heeft u wel eens gehoord van de volgende traditie. Wanneer een aankomend bruidspaar bijna gaat trouwen, mogen ze een aantal dagen vlak voor de bruiloft elkaar niet zien. Pas op de grote dag, dan is het zover en dan mag de bruidegom de bruid zien. En dan, die tijd leven wij niet. Wij leven nu in de periode tussen hemelvaart en de wederkomst. En zien uit naar de grote bruiloft. Wanneer de bruidegom komt om zijn bruidsgemeente op te halen. Wat een heerlijk perspectief mogen wij nu voor ogen hebben. En hoe dralig wordt ons leven in het licht hiervan. Even en dan is alles voorbij. Alle moeite, alle strijd. Alle pijn, al het lijden. Maar tot die tijd, zegt de Heer Jezus, u zult mijn getuige zijn. Ik wil er afsluiten met het lezen van Matteüs 28, vers 19 tot 20. Ook wel bekend als het grote zendingsbevel. Ook dit sprak Jezus uit vlak voor zijn hemelvaart. Vers 19 staat: ga dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.